Ja, het is vanavond inderdaad de laatste avond. En als ik het goed heb, maar ik weet niet helemaal zeker, maar dan is het de 32e avond. Ja, hè? 32. Dus dat hadden we net zo goed in een maand kunnen doen. Een maand lang elke avond. Ja. Dat is wel weer zo, ja. Een beetje meer verwerkingstijd nodig, ja. Nee, dan is het ritme van 2 weken is wel goed, denk ik. Ik stel voor dat we het laatste deel gaan lezen. En dat is het gedeelte waar we vanavond ook bij stil willen staan. De afronding van het Bijbelboek Openbaring. En eigenlijk is dat dan ook meteen het einde natuurlijk van alles wat er in de Bijbel staat. En dat gaat nog over diverse dingen die daar zo in naar voren komen. We beginnen bij vers 6 te lezen, Openbaring 22, vers 6. En daar staat, en hij zei tegen mij, deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. En de Heere, de God van de heilige profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn dienstknechten te laten zien wat met spoed moet gebeuren. En zie, ik kom spoedig. Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt. En ik, Johannes, ben het die deze dingen gezien en gehoord heeft. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neer om te aanbidden voor de voeten van de engel die mij deze dingen liet zien. En hij zei tegen mij, pas op dat u dat niet doet, want ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, de profeten, en van hen die de woorden van dit boek in acht nemen. Aanbid God. En hij zei tegen mij, verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. Wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. Wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden. En zie, ik kom spoedig. Mijn loon is bij mij, om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat ze recht mogen hebben op de boom des levens en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen lief heeft en doet. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen. Ik ben de wortel en het nageslacht van David, de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen kom. En laat hij die het hoort zeggen kom. En laat hij die dorst heeft komen. En laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort, als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens en van de heilige stad, van de dingen die in dit boek geschreven zijn. Hij die van deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heer Jezus. De genade van ons Heer Jezus Christus, zij met u allen. Amen. En daarmee eindigt het boek. Ja, ik moest net toen ik dat zo zat te lezen, vers 18 en vers 19, van het toevoegen van dingen aan de woorden van dit boek en het afnemen van die woorden. Ik moest even denken aan een waarschuwing die ik een keertje kreeg. En dat had te maken met het feit dat ik had gezegd dat niet alles wat er in de Bijbel staat, dat dat voor ons is. En daarmee deed ik af aan de woorden van de profetie van dit boek. volgens degene die mij daarop wees. En dat was een leidinggevende broeder uit de gemeente. En ik kreeg het ook zwart op wit. Ik heb de brief nog. Dat is leuk, dacht ik, om dat te bewaren voor later. Ik heb hem sinds die tijd nooit meer gelezen, maar ik moest er nu even aan denken. Achteraf dan denk ik van ja, dan heb je eigenlijk ook niet helemaal goed begrepen waar het om gaat natuurlijk. En al helemaal niet het feit dat dit allemaal geschreven staat in het kader, in de context van Gods handelen met zijn volk Israël. En dat alles rond de openbaring van de Heer Jezus Christus. En het gaat over die openbaring. Hè, de openbaring van de Heer Jezus Christus. We hebben gezien aan het begin al dat het boek ook zo heet, Openbaring van Jezus Christus. Dat staat er eigenlijk boven. Dat is wat anders dan wat wij in onze Bijbels hebben staan. Er staat openbaring van Johannes. Maar Johannes had niks te openbaren. Het was de Heer Jezus Christus die iets te openbaren had. Dus het is de openbaring van Jezus Christus. En God, de Vader, had die aan hem gegeven en de Heer die heeft het doorgegeven. En zo is het via Johannes, via de engel, via Johannes, is het bij de dienstknechten terechtgekomen. Nou, als we nog even naar dat zesde vers gaan, daar zien we dat een beetje terug. Daar staat namelijk, deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig en de Heere, de God van de heilige profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn dienstknechten te laten zien wat met spoed moet gebeuren. En als je in dit zesde vers kijkt naar, ja, hoe is dat woord nou, dat woord van openbaring in dit geval, de woorden van de profetie van dit boek, hoe is dat, hoe zijn ze geopenbaard? Dan zie je in dat zesde vers dat er eigenlijk drie fasen zijn, of drie treden, zou je kunnen zeggen. En de eerste is God, de Heere God van de heilige profeten. De tweede die genoemd wordt is de engel. En de derde groep die genoemd wordt, dat zijn de dienstknechten. Dus je ziet hier dat die openbaring een bepaalde weg gegaan is. Het komt van de Heere God. En via de engel is het terechtgekomen bij de dienstknechten. Alleen, daar ben je er nog niet helemaal mee. Want in Openbaring 1 vers 1 zie je dat dat nog iets uitgebreider is. En als je dat vers leest, ik kan het wel even doen, dan staat er openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft. Dus God heeft de openbaring aan Jezus Christus gegeven, dus de bron is God, hè. En dat is bedoeld om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden. Nou zou je zeggen, je hebt hier dus ook drie lagen die genoemd worden. Alleen is het hier dan God, Christus en de dienstknechten. Maar daartussen, tussen die dienstknechten en Christus, daar komen er nog twee. En dat staat in het vervolg van vers 1. En hij heeft die door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven. Nou, en als je nou het hele plaatje compleet maakt van hoe is dat boek Openbaring nou eigenlijk geopenbaard, hè, dan krijg je dus dat de oorsprong God is. Hij heeft de openbaring gegeven aan Jezus Christus. En de Heer Jezus Christus heeft het via de engel aan Johannes bekendgemaakt. En die boodschap is uiteindelijk bestemd voor de dienstknechten. En dat is de volgorde. En we zien natuurlijk in dat boek Openbaring dat door dat hele boek heen een engel, ja, Johannes als het ware vergezeld en hem steeds op allerlei dingen wijst. En hij krijgt van alles te zien en te horen. Er staat in Openbaring 22, staat in het achtste vers bijvoorbeeld, ik, Johannes, ben het die deze dingen gezien en gehoord heeft. Ja, hij heeft dat gezien op Patmos, hè, dat weten we ook, zo staat dat in het begin. Maar we weten eigenlijk niet hoe lang het allemaal geduurd heeft. Misschien heeft hij er ook twee seizoenen over gedaan, nou dat denk ik niet. Ik denk dat het allemaal wel wat sneller was. Ik denk zelfs nog sneller dan een maand. Dus waarschijnlijk ja, is het op een hele korte periode, in een hele korte periode geweest, dat Johannes gezien en gehoord heeft wat de engel En die deed dat op last van de Heer Jezus Christus, wat de engel hem bekend maakte en hem allemaal liet zien. En Johannes die kreeg daar ook niet zomaar 1, 2, 3 zeg maar de tijd voor om het te verwerken. En soms dan zie je dat ook wel in het Bijbelboek. En dan denk je van ja, hè, die man die heeft ook heel wat te doorstaan gehad. Ik moet ook even denken aan bijvoorbeeld Daniel. Hè. Daniel die krijgt ook van die gezichten te zien, hè, visioenen. En Daniel is er soms helemaal niet goed van. Hij is er echt ziek van, hè, van wat hij te zien krijgt. Dus we moeten daar wat dat betreft ook niet te min over denken. Wij proberen ons, zeg maar als je het boek Openbaring leest, dan proberen wij ons er in ieder geval al een beetje een voorstelling van te maken. Maar goed, Johannes heeft het gewoon allemaal gezien. En dat is natuurlijk nog veel indrukwekkender. Hij heeft het gezien, hij heeft het aan het papier toevertrouwd. En wij lezen dat en wij proberen ons daar dan weer een beeld van te maken. Nou, wat in ieder geval wel goed is, en dat komt hier ook in Openbaring 22 vers 6 aan het einde, komt dat naar voren. Dat is dat de boodschap van het boek Openbaring bestemd is voor zijn dienstknechten. En later in het 16e vers, daar staat er nog bij: ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen. He, die dienstknechten, ja, die bevonden zich blijkbaar in die gemeenten. En dan moet je hier bij gemeenten dus niet denken aan de, ja, bijvoorbeeld de verschillende vrije evangelische gemeenten die er zijn in Nederland, of zo. He. Maar dan gaat het natuurlijk om die zeven gemeenten die je aan het begin van het boek Openbaring ook ziet. Die krijgen allemaal een afzonderlijke brief, speciaal voor hen bestemd. Maar het gaat in die brieven ook steeds over getrouwheid. Wie trouw is, wie getrouw is, wie volhoudt, weet je wel. En ja, die getrouwheid, dat is vooral iets wat in de Bijbel vaak verbonden wordt aan de dienstknechten van de Heer. En de apostel Paulus zelf, die zegt het, die heeft het daar ook over. En ja, dat hij trouw is en dat hij maar eigenlijk maar één taak heeft. En dat is dat hij betrouwbaar is in de ogen van de Heer. En ja, dat hoort echt bij een dienstknecht van God. Nou, Openbaring beschrijft ontzettend veel. Waar ik ook eventjes bij stil wil staan, en dat is ook weer om het kringetje een beetje rond te krijgen. Hè, omdat we, ja, we zijn nu eigenlijk bezig met de afronding van het boek Openbaring. Ik heb het even zo opgeschreven dat als je gewoon naar de opbouw van het boek kijkt, hè, dan blijkt dat Openbaring 1 tot 3, dat kun je omschrijven als de inleiding van het Bijbelboek. En daar, ja, vindt eigenlijk het roepingsvisioen plaats, waarmee Johannes dan ook bepaald wordt bij het feit dat hij die taak krijgt. En Openbaring 2 en 3 bevat dan die zeven gemeenten, de brieven daaraan. Daarna, dan begint het, dan komt dus de eigenlijke boodschap, datgene wat Johannes gezien en gehoord heeft, en dat vind je in Openbaring 4 vers 1 tot en met 22 vers 5. En 4 vers 1, dat is dat gedeelte waar staat dat Johannes een deur in de hemel geopend ziet en dan die stem hoort: kom. En dan gaat hij naar boven en dan kijkt hij in de hemel. Nou, wat wil je nog meer, zou je zeggen? En dat gaat helemaal zo door tot en met hoofdstuk 22 vers 5. En dan komt hoofdstuk 22 vers 6 tot 21. En dat is dan, ja, de afronding van het Bijbelboek Openbaring. En ja, het moet ons wat dat betreft ook niet verbazen dat verschillende dingen die je in die afronding leest, die vind je ook aan het begin, hè, van dat boek. En zo is dat vaak in de Bijbel. Dat geldt ook voor de brieven bijvoorbeeld, hè, dat het heel vaak zo is dat het eindigt zoals het begon. En dat geldt eigenlijk ook voor de hele Bijbel. Hè, we hebben ook in het begin, ik weet natuurlijk niet of Peter dat is geweest of dat ik dat ben geweest, maar ik weet wel dat het aan de orde is geweest. Je kunt in de Bijbel ook ontdekken dat er een samenhang is tussen het boek Genesis en het boek Openbaring. Hè, en dat er allerlei dingen zijn die in Genesis, ja, voor het eerst gelezen worden, en in het boek Openbaring lees je die dan voor het laatst. He, en dan ja, kun je denken aan de tekenen, aan zon, maan en sterren. Je kunt denken aan Babel, he, de macht van Babel. Je kunt denken aan de opstand door de slang. He, de oude slang, zo wordt hij dan in Openbaring genoemd. Dat is niet oud in de zin van, wat is het, een oud beestje? He, een oud besje, weet je wel? Nee, oud in de zin van, dat grijpt terug naar de tijd in de Hof van Eden. He, nou, allemaal van dat soort zaken die in het boek Genesis hun begin vinden, ja, worden in Openbaring afgerond. In Genesis lees je over de schepping van hemelen en aarde. In boek Openbaring lees je dat deze hemelen en aarde voorbij gaan. En dat er nieuwe voor in de plaats komen. Nou, het geboomte des levens, daar gaat het natuurlijk over in Genesis 3, de Hof van Eden. Maar ja, hier in Openbaring 22 vers 2 gaat het ook over de boom des levens, die 12 vruchten draagt. Per jaar, hè, van maand tot maand, geeft hij zijn vrucht tot genezing van de volkeren. Ja, wonderlijke toestand, hè, hoe dat allemaal gaat. En dat geeft de situatie aan in de nieuwe hemel, nieuwe hemelen en op de nieuwe aarde. Hè, dan is dat, dan is die boom des levens, die is daar. En die staat daar ook in verband, staat er in vers 2 van hoofdstuk 22, ook in verband met de rivier, hè, die daar stroomt. Die boom des levens, die brengt 12 vruchten voort. Van maand tot maand geeft hij zijn vrucht en de bladeren van de boom zijn tot genezing van de volkeren. Hè, en ik denk dat u vorige keer wel gehoord hebt dat voor genezing dat er staat therapie. Hè, dus de volkeren die gaan nog in therapie, in de nieuwe schepping. Dat is toch mooi? Hè? Ja. Als je nu in therapie gaat, ja, dan is dat echt iets uitzonderlijks. En over in die tijd dan gaan hele volkeren gaan in therapie. Hebben ze wel gezien dat dat wel handig is, weet je wel. Ja, ik zeg het zomaar een beetje. Maar ik denk, en je weet het niet helemaal, hè, maar ik denk dat dat te maken heeft met alle volkeren. Want ja, weet je, de dood, hebben we in Openbaring 20 gelezen, de dood zal de doden geven, het dodenrijk geeft de doden, de zee geeft de doden, alle doden. En die komen op een zeker moment uit hun graf tevoorschijn. En daar zitten ook heel veel onder, misschien wel het grootste gedeelte, die voortkomen uit de volkeren. En wij zeggen, we hebben het daar wel eens over, hoe zit dat dan met de volkeren? Mensen die, ja, dat is dan altijd het standaard verhaal, die in donker Afrika wonen, zeggen we dan. Of in gebieden waar ja, het evangelie bij wijze van spreken nooit geklonken heeft. Hoe zit dat dan? Mensen die nog nooit een keuze hebben kunnen maken. Kijk, en dan kunnen we wel denken aan de mensen die nu leven. Maar vergeet niet dat er al miljarden mensen gestorven zijn. In deze wereld geleefd hebben in het verleden. En hoe zit het daarmee? Nou, ik denk dat die allemaal daar terechtkomen. En dat ze kunnen genieten van het geboomte des levens. En dat het eten van de vrucht daarvan, dat hen tot genezing zal zijn. Tot therapie. Dat ze als het ware een soort bijgespijkerd worden en dan ontdekken wie de schepper is die ze misschien wel nooit hebben gekend of daar nooit de kans voor hebben gehad om die te leren kennen. Nou, een prachtig vooruitzicht is dat in ieder geval. Wat betreft, even kijken hoor, als u nou eventjes... Dat heb ik ook al. Kijk, zie. Ik heb Openbaring 1 en Openbaring 22. Als u dat nou ook even doet. Dat is even een klein stukje herhaling van bijna 2 jaar terug. Openbaring 1 vers 1. Daar staat Openbaring van Jezus Christus die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden. Dus het gaat in dit boek gaat het om iets wat spoedig moet geschieden. In de MBG-vertaling staat dan wat weldra moet geschieden. En in het derde vers, daar staat, zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want... staat er dan, de tijd is nabij. Dus het gaat om iets wat spoedig moet geschieden. En het gaat om iets wat nabij is. De tijd is nabij. Het is bijna zover. Dat klinkt daarin door. De tijd is nabij. Nou, als je nou terugflapt naar Openbaring 22, dan zie je daar staan aan het eind van vers 6, om zijn dienstknechten te laten zien wat met spoed moet gebeuren. En dat grijpt natuurlijk weer terug, hè? Dit is de afronding, Openbaring 1 is het begin, de inleiding. En hier gaat het over iets wat met spoed moet gebeuren. En dan staat er in vers 10, hij zei tegen mij, verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. En zowel het woordje spoed, weldra, wat hier staat, en het woordje nabij, dat komt maar twee keer op die manier voor in het boek Openbaring, en dat is dus in het begin en in het eind, aan het eind. En dat weldra, dat spoedig, daarvan wordt wel eens gedacht van ja, hoe letterlijk moet ik dat eigenlijk nemen? He, want, laten we nou eerlijk zijn, ook het boek Openbaring, ja, dat is toch ook al zo'n kleine 2000 jaar oud. He, dus, en toen stond er al in dat het spoedig zou gaan gebeuren. Ja, mooi spoedig is dat, want dat is 2000 jaar. He, dat zou je toch niet direct zeggen van, nou jongens, dat is spoedig. He, dat is snel, de tijd is nabij. Ja, de tijd is helemaal niet nabij. Achteraf gezien, hè. Dat heeft natuurlijk ook weer te maken met de lijn van de profetie en de lijn van het profetische plan van God. Hè? Als je ook in het Oude Testament natuurlijk kijkt naar de toekomst, kijkt naar de verwachting van, ja, hoe wordt die toekomst inderdaad verwacht, hoe werd er naar uitgezien, dan zie je altijd, hè, dat mensen in het Oude Testament, die keken naar het Nieuwe Testament, die keken naar de toekomst en die zagen daarin eigenlijk één grote gebeurtenis en dat was de komst van Christus. En her en der kun je dan ook lezen dat de Christus zou lijden en sterven en zelfs dat hij op zou staan en weer naar de hemel zou gaan. Maar over het algemeen kun je wel stellen wat zij zagen, dat dat één grote gebeurtenis was. Dus één doorlopende lijn. En verbonden aan de komst van Christus was ook de komst van het koninkrijk. Dat zat daaraan vast. Ik heb op een van de avonden wel eens verteld dat als je naar het Nieuwe Testament kijkt, dat je dan die lijn ook prachtig terugvindt in het boek Handelingen. Eigenlijk al in de evangeliën, maar die lijn die loopt dan zo door in het boek Handelingen. En na het boek Handelingen komt eigenlijk gewoon het boek Openbaring. Dat is één doorlopend verhaal, maar dan met al de eerbied gesproken. En waar Handelingen geschiedenis beschrijft, daar beschrijft Openbaring toekomstige geschiedenis. Maar ga er maar vanuit, het gaat gebeuren, wat er staat. En ja, dat is één doorgaande lijn. En als je het zo beschouwt, dan kun je zeggen van ja, stel je nou voor dat je in de handelingenperiode had geleefd en je had op dat moment het boek Openbaring gelezen, dan had je inderdaad kunnen zeggen van ja, die komst is nabij. Stel dat er nou helemaal niets van een verborgen plan van God was, dan kun je zeggen dat na zeven jaar na de afsluiting van het boek Handelingen, dat Christus zich geopenbaard had. Ja, en dan kun je inderdaad zeggen, de tijd is nabij, zijn komst is nabij. Dan snap je ook waarom gelovigen in die tijd dachten de wederkomst, de openbaring van Christus, lijfelijk te zullen meemaken. Wij levenden die achterblijven tot de komst van Christus, weet je wel. Of Jacobus die schrijft over dat de dag des Heren voor de deur staat. De rechter staat voor de deur, die dag des Heren die komt eraan. Ja. Petrus die heeft het daarover, Jacobus, Johannes die schrijft daarover, dat de komst aanstaande is. Het zijn allemaal ja, zaken die je eigenlijk kunt begrijpen als je wat oog hebt voor hoe loopt de lijn in de Bijbel. Maar, en daar komt de grote maar, wij weten inmiddels dat die lijn onderbroken is. En nou, laten we voor het gemak maar even zeggen dat die periode die op Handelingen volgt, dat die vooruitgeschoven is in de geschiedenis, naar de toekomst toe. En dat daartussenin de periode is gekomen die omschreven kan worden als de verborgenheid of het geheimenis. En dan heb je het over iets, daar wisten de profeten dus niets van. Paulus heeft het wat dat betreft ook over een geheimenis dat God, de schepper van alle dingen, in zichzelf verborgen heeft. Dus ik denk dat je zelfs niet eens een poging hoeft te doen om te gaan zoeken in het Oude Testament van, oeh, daar kan ik wat vinden over het geheimenis. Want die was verborgen in God, de schepper van alle dingen. Niet verborgen in het Oude Testament of zo. Dat staat even los van alle geestelijke lessen die je kunt halen uit de hele Bijbel. Maar je ziet daar nergens in het Oude Testament ook zelfs niet een aankondiging of wat dan ook van de dingen die met het geheimenis te maken hebben. Dus die profetische lijn, die er al zo lang bestond, die is onderbroken door de tijd van het geheimenis. Ja, en ik heb toch wel sterk het idee dat wij nog steeds daarin zitten. Ik denk namelijk, maar ja, voor wat het waard is, hè. Dus, maar ik denk dat wij zouden moeten kijken naar de situatie zoals die er was aan het einde van het boek Handelingen. En dan zouden we moeten kijken in hoeverre is dat nu al aan de hand. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan een volk Israël, of eigenlijk is het vooral het Joodse volk, dat in Israël woont. Nou, dat is nu ook zo, hè. Alleen aan het eind van Handelingen en gedurende ook de evangeliën en het hele boek Handelingen was het zo dat Israël onder het bewind stond van een buitenlandse machthebber. En het land Israël, dat was gewoon een Romeinse provincie. Daarom lopen al die gasten daar ook rond, al die Romeinen. Daar in Jeruzalem, Pilatus en Herodes. En al die stadhouders, allemaal aangesteld door het Romeinse Rijk. En dat is een situatie, die zien wij nu nog niet. Los even, waar ik vorige keer iets over gezegd heb, los even van de grenzen van het oude Romeinse Rijk in die periode. Ook dat zien we nu nog niet. En zo zijn er wel meer dingen. Toen de evangelie en de handelingen zich afspeelden, was er bijvoorbeeld een tempel die in Jeruzalem stond waar God aanbeden werd. Ook dat zien we nog niet. Was in het begin van handelingen was dat nog zo. Tot en met het einde aan toe. En 7 jaar na de afsluiting van het boek Handelingen is de tempel verwoest en is de stad verwoest. De Heer Jezus had het ook al gezegd trouwens, er zal geen steen op een andere blijven. Dus daar is een stuk tussen gekomen. De andere kant is ook dat wij nu niet kunnen zeggen van, jongens, dit kan nog wel 2000 jaar duren. En dat kunnen we niet zeggen, omdat in de Bijbel blijkt dat er gesproken wordt, vaak een beetje in een wat verborgen zin, maar dat er gesproken wordt over een periode van 2000 jaar, waarna het volk van Israël daadwerkelijk de Heer zal leren kennen. En dat maakt dat wij nu zo langzamerhand toch wel moeten gaan opletten. Ik geloof niet dat het al zover is. Sommige mensen geloven echt absoluut dat het al lang zover is, dat heel Openbaring zo'n beetje al in vervulling gaat. Maar dat geloof ik eerlijk gezegd nog niet. Want ik denk dat eerst bepaalde voorwaarden, wat ik net zei over Israël, onder het beheer van een buitenlandse machthebber. Dat was toen het Romeinse Rijk. En in de toekomst zal het ook een Romeins Rijk zijn, misschien wat uitgebreid. Maar dat soort dingen zien we nog niet. Maar daar gaat het heus wel naartoe, hoeven we niet bang voor te zijn. En ik denk ook inderdaad niet dat het nog eens een keer 2000 of 1000, ik denk dat het zelfs geen 100 jaar zal duren. Dan ben ik nog steeds vrij veilig, als ik dat zo zeg. Maar dat het gebeuren moet, dat kan eigenlijk niet anders. Ik heb even een paar teksten daarover, over die periode waarin we toch wel iets kunnen verwachten. Als je even meebladert naar Hosea hoofdstuk 6. Hosea Hosea. Daar staat, kom, hoofdstuk 6, vers 1 en 2 gaat het even om. En 3 eigenlijk ook wel. Er staat, kom, laten wij terugkeren naar de Heere, want hij heeft verscheurd, maar hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen, maar hij zal ons verbinden. Na 2 dagen zal hij ons levend maken, op de 3e dag zal hij ons doen opstaan en zullen wij voor zijn aangezicht leven. Dan zullen wij kennen, wij zullen ernaar jagen de Heere te kennen. Zijn verschijning staat vast als de dageraad. Ja, hij komt naar ons toe als de regen, als late regen die het land nat maakt. Nou, hier gaat het dan over 2 dagen en op de 3e dag. Ja, als je het hebt over de 3e dag, dan heb je het over het algemeen ook, in Bijbelse taal gesproken, heb je het over de dag van de opstanding. En dan gaat het hier niet zozeer om de opstanding van de Heer Jezus Christus, maar het gaat hier om de opstanding, schrik niet, van ons. Maar ik bedoel dan ons zoals het hier staat. Hè? Dus er staat in vers 2, na 2 dagen zal hij ons levend maken. En je snapt wel, Hosea, dat gaat niet over de gemeente, het lichaam van Christus. Dus die ons, dat moet je zien in het kader van Israël. Maar je ziet toch wel hè, dat daar zo over gesproken wordt. Ik heb begin april hier gesproken over de barmhartige Samaritaan, weet je wel. Hoop ik tenminste dat u het nog weet. Anders doe ik het gewoon nog een keer namelijk. Nee, maar dat gaat erover dat, dat de Samaritaan die ziet de man, zijn naaste aan de kant van de weg liggen, half dood. En hij knielt daarbij en hij verbindt hem. Zo mooi zoals dat hier ook staat, hè? Hij heeft geslagen, maar hij zal ons verbinden, weet je wel. Nou, hij verbindt die man en hij legt hem op, of tilt hem op zijn ezel en dan gaat hij naar de herberg. Ik wil steeds zeggen café. Ja, wat hart vol van is. Hij gaat naar de herberg. Zou eerder een hotel moeten zijn natuurlijk. Hij gaat naar de herberg en dan geeft die Samaritaan, die geeft aan de herbergier 2 penningen. En dan zegt hij van, als ik terugkom, dan zal ik de rest vergoeden als je nog meer kosten gemaakt hebt. Maar goed, die penningen, het woordje voor penning wat daar gebruikt wordt, dat betekent dagloon. He, een penning, dat was het dagloon van een arbeider. Kun je in de evangeliën ook terugvinden. En dat is eigenlijk ook wel mooi, want die 2 penningen, ja, die staan in die zin zo voor 2 dagen. En daarna kom ik terug. He, en als ik terugkom, dan zal ik alles vergoeden, hè, wat nog verder betaald moet worden. Weet je, dat zijn allemaal van die verwijzingen naar de 2 dagen en op de 3e dag. Ook wat ook heel mooi is, moet u even met me meebladeren naar Johannes, het Johannesevangelie. En dat is tussen 2 haakjes dezelfde Johannes als de schrijver van het boek Openbaring, hè. Alleen in het boek Openbaring staat ook echt dat Johannes hem geschreven heeft. Terwijl in het Johannesevangelie nergens staat dat Johannes de schrijver is. En ook in de brieven van Johannes staat nergens dat hij de schrijver is. Maar goed, uiteindelijk komen we dan in Openbaring en dan lezen we van, ja, Johannes die heeft dit geschreven. Nou, dit evangelie staat bekend als het evangelie naar de beschrijving van Johannes. En dat houden we ook gewoon zo. Maar in hoofdstuk 1 en 2, en dat is dan ook wel weer zo mooi, daar vind je ook iets over die 2 en 3 dagen. En vooral de 3e dag. En dat is dan de dag, zouden wij meteen maar kunnen zeggen, dat is de dag van de wedergeboorte. Over 2 dagen en op de 3e dag zal hij ons herleven. Doen herleven, hè, zegt Hosea. Als je dat even helemaal zet in het plan dat God heeft, het heilsplan dat hij heeft, waarin het vooral om zijn volk gaat, dan ontdek je dat God dat heilsplan heeft en dat dat bestaat uit 7 van die dagen. En de 7e dag, Dat is de Sabbatdag. Zo werd dat in het normale leven elke week gevierd. Dagen van 24 jaar, uur lang. Maar in het groot is elke week een beeld van het plan dat God heeft met dagen van 1000 jaar. Peter zegt ook, 1 dag is bij de Heer als 1000 jaar en 1000 als 1 dag. En dat loopt allemaal toe naar de 7e dag. En de 7e dag, dat is de dag des Heren, namelijk de Sabbat. En die dag, die wordt door de Heer Jezus genoemd de toekomende eeuw. En die dag, die wordt ook genoemd door de Heer Jezus de wedergeboorte. Nou, als je nou naar Johannes gaat, hè, dan ontdek je dat in hoofdstuk 1 en 2, dat er sprake is van een aantal gebeurtenissen die zich afspelen in een week tijd. En hoe zit dat? Nou, het begint eigenlijk met het getuigenis van Johannes in vers 19. Johannes 1, vers 19. Dat is het getuigenis van Johannes de Doper. Dat is weer een andere Johannes. Ja, om het even ingewikkeld te houden. Hè? Maar die heette ook gewoon zo. En hier staat, dit is het getuigenis van Johannes toen de Joden, priesters en levieten uit Jeruzalem stuurden om hem te vragen, wie bent u? En hij beleed en ontkende het niet, maar hij beleed, ik ben de Christus niet. Nou ja, en wie bent u dan? Elia? Nee, zegt Johannes, de profeet? Nee. Nou, en dan zegt hij, ik ben de stem van iemand die roept in de woestijn. Nou, dat gebeurt daar allemaal. En dan staat er, dat gaat nog even door tot en met vers 28, en dan staat er in vers 29 opeens, de volgende dag. En nou zitten we opeens in een week. Een week van dagen. Want hier gaat iets gebeuren wat de volgende dag gebeurt. Nou, ik denk, dat is geen hogere wiskunde, hè, om te zeggen van als er sprake is van een volgende dag, is er ook sprake van een eerdere dag. Anders kun je het niet over de volgende dag hebben. Dus daar zit een nacht tussen. Nou, datgene wat vanaf vers 19 tot 28 beschreven wordt, dat vindt dus plaats op dag 1. En dan komt vers 29 en daar staat, de volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zegt, zie het Lam van God. Dat is dag 2. En het grappige is, dat als je verder leest, dan kom je bij vers 35, dan staat daar opnieuw, de volgende dag stond Jezus daar weer met 2 van zijn discipelen. Dat is dag 3. Nou, en dan kom je bij vers 44 en daar staat de volgende dag. En dat is dag 4. Dat is mooi, hè? Dus nu hebben we opeens een opeenvolging van 4 dagen. Dat zijn de eerste 4 dagen van de week. En wij zouden dan moeten zeggen, dat is zondag, maandag, dinsdag en woensdag. Dat zijn de 4 dagen. De eerste 4 dagen. Zondag, maandag, dinsdag, woensdag. Nou, dan heb je dat gehad, dan kom je in hoofdstuk 2 en dan staat daar opeens en op de 3e dag. Nou, en dan heb je 4 dagen, hè? Moet even kijken, ik heb hier 4 dagen zo, 4 vingers, 4 dagen, ja, en dan komt er op de 3e dag bij, hè? Dat betekent 1 dag erbij, dan hebben we de 5, 2 dagen erbij, dan hebben we de 6 en dan op de 3e dag, dus deze die vormen die 3e dag, hè? Op de 3e dag. Dus we hadden er al 4 en vanaf dat moment gerekend, de 3e dag, dan krijg je die erbij. Ja, en nou hebben we opeens 7 dagen. En dat is een week. En het eindigt met de 7e dag. En in de week is dat, ja, de Sabbat, dat is de dag des Heren, dat is de dag van de wedergeboorte, dat is de dag van de opstanding. En het is niet alleen maar dat het gaat bij de 3e dag om de opstanding van de Heer Jezus. Nee, het gaat ook om de opstanding van zijn volk. De wedergeboorte van zijn volk. En ja, helemaal mooi. Want wat er dan gebeurt op die 3e dag. En dat die 3e dag is dus eigenlijk de 7e dag in het hele rijtje. Wat er gebeurt op die 3e dag, dat is dat er een bruiloft was. Ja, en daar gaat de Openbaring ook over, hè? De bruiloft des Lams. 1000 jaar lang. 1000 jaar, ja, precies de tijd van de dag des Heren. En op die bruiloft gebeurt het ook nog dat water veranderd wordt in wijn. Nou, water en wijn, dat zijn beelden van verschillende dingen. Maar ik denk dat in dit geval dat het gaat om water als een beeld van het woord van God. Dat er ingegoten wordt en het blijkt vervolgens wijn te zijn. En wijn staat dan voor het leven door de Heilige Geest, het nieuwe leven. Dat is toch wel bijzonder eigenlijk, hè, dat zo allemaal op een rijtje ligt. Hè? Dus ja, wij zitten dan nu vanaf, zeg maar even, het begin van onze jaartelling. Toen was de mensheid zo'n 4000 jaar oud. 4 dagen van 1000 jaar. Zitten we nu inmiddels aan het einde van de 2 dagen die daarop volgen en is het wachten op die derde dag. En die derde dag, weet je wanneer die begint? Kan ik u precies vertellen, zet me in je agenda. Die begint als de openbaring van Christus plaatsvindt. Dat is de dag waarop de dag des Heren, die zevende dag en eigenlijk ook de derde dag, begint. Hè, en ja, dat is waar het naartoe gaat. Nou, en dat zit allemaal in dat plan dat God heeft. En je kunt al die dingen kun je enigszins begrijpen als je oog hebt voor dat plan. En ja, dan lees je dus in Openbaring over zaken die moeten geschieden, die weldra moeten geschieden. En je leest over zaken die nabij zijn. Hè? De tijd is nabij. Ik zat al terug te bladeren naar Openbaring, maar ik wil eventjes met u naar het Matteüs-evangelie. Het Matteüs-evangelie, want op zich is dat een hele mooie studie als je daar een keer tijd voor hebt om gewoon eens in de Bijbel te kijken van waar kom je overal dat woordje nabij tegen. He, nabij. Dan kom je dat in de eerste plaats kom je dat tegen, ook voor de eerste keer trouwens, in Matteüs 3. En dat is dan Matteüs 3, vers 2. En dan is het Johannes de Doper die predikt en hij zegt, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Dan wordt het werkwoord nabij komen gebruikt. Dus dat is nabij gekomen. En dat zei hij dus al 2000 jaar geleden. Koninkrijk der Hemelen is nabijgekomen. Dat was niet zeg maar een verkeerde boodschap van Johannes de Doper. Nee, die moest hij ook brengen. Want even later staat er in hoofdstuk 4, vers 17. Staat er van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen, bekeer u, want het Koninkrijk der Hemelen is nabijgekomen. Dus dat zat er aan te komen. We zitten hier helemaal, we moeten dit helemaal lezen vanuit ons zicht op de profetische lijn. Dus we houden geen rekening met het geheimenis of wat dan ook. We houden alleen rekening met de profetische lijn. En dan betekent het dat de komst van de Heer Jezus in deze wereld, dat betekende, 2000 jaar geleden, dat het Koninkrijk der Hemelen nabij was. Dat zou allemaal niet lang meer duren. Want dat is het hele idee van nabij zijn namelijk. Dat het ook snel zou gebeuren. Nou, een stuk verder in de Bijbel, of in dit evangelie, Matteüs 24. Nou, dat is het bekende hoofdstuk dat eigenlijk, tenminste bij mij nog altijd bekend staat als het hoofdstuk met de reden over de laatste dingen. Hè? De reden aangaande de laatste dingen. Zo staat het, geloof ik, in de NBG-vertaling. Vind ik een heel stuk beter dan wat hierboven staat, want hier staat boven tekenen van het einde van de wereld. Ja, daar moet je toch niet aan denken. Hè? Help, de wereld vergaat, weet je wel. Nou, daar gaat het hier helemaal niet over. Het gaat helemaal niet over het einde van de wereld. Dat weet u wel, het gaat over het einde van de aion, van het tijdperk. Namelijk van het huidige tijdperk. En dat einde, dat vindt plaats als Christus zich openbaart. Elke lijn naar de toekomst toe, die loopt via de wederkomst van Christus. Dus als hij zich openbaart, dan komt er een einde aan de huidige boze eeuw, het huidige boze tijdperk. En dan breekt de toekomende eeuw, die breekt dan aan. Nou, de Heer Jezus die is in hoofdstuk 24 aan het vertellen. Ze zitten op de Olijfberg, een profetische berg natuurlijk. En dan spreekt de Heer Jezus over de tempel en over de stad, maar met name over de tempel. En hij zegt van ja, dat zal allemaal verwoest worden. In vers 2 zegt hij dat ook, er zal geen steen op de andere gelaten worden die niet afgebroken zal worden. En dan gaat het even specifiek over de gebouwen van de tempel aan het eind van vers 1. Nou, de Heer Jezus die vertelt dat dat allemaal gebeuren moet. Hij komt ook terecht op de grote verdrukking. He, vanaf vers 15 beschrijft hij dat. Dan staat de gruwel van verwoesting op een heilige plaats. Een gruwel, dat is in de Bijbel een afgodsbeeld. He. Die staat daar. En dan gaat het vanaf vers 23 over de wederkomst van Christus, oftewel de openbaring van Christus. En die openbaring van Christus, die duidt dus niet het einde van de wereld in aan, maar wel het einde van de eeuw. Dus dat moeten we even vasthouden. Dan gaat het over de verdrukking, het gaat over vers 29, over wat er meteen na de verdrukking van die dagen gebeurt. En dan komt het, dan staat er in vers 30, dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des Mensen verschijnen. Dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven. En zij zullen de Zoon des Mensen zien als hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal. Ze zullen zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan. Wat is dat wat, hè? Dit zijn dus allerlei dingen die de Heer Jezus beschrijft. Beginnend bij de verwoesting van de tempel en doorlopend tot in de grote verdrukking en zelfs tot daarna, namelijk zijn wederkomst, meteen na de verdrukking van die dagen. En dan zullen er tekenen zijn aan zon, maan en sterren en dan wordt in de hemel het teken van de Zoon des Mensen gezien. Hij komt. Dus dat heb je gehad, moet je even goed onthouden. Die hele beschrijving van vers 1 tot en met vers 31, ja, dat is een toekomstig gebeuren en die heb je dus nu gehad. Hè? Daar worden allerlei dingen in beschreven. Ja, ik zit daar een beetje op door te drammen, want als je dan bij vers 32 komt, dan staat er opeens, leer van de vijgenboom deze gelijkenis. Wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien. Welke dingen? Nou, al die dingen die de Heer Jezus daar beschrijft, vers 1 tot 31, tot en met de verdrukking en de wederkomst. Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is voor de deur. Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal zeker niet voorbij gaan totdat al deze dingen gebeurd zijn. Ziet u nu in welke context deze woorden staan, over de vijgenboom? Want ja, ik heb op een gegeven moment heb ik geleerd van de vijgenboom, dat is Israël. En Israël is in 1948 terug in het land. En dat betekent dat de zomer nabij is. En dat de Heer Jezus Christus terug gaat komen. Maar het punt is dat de Heer Jezus hier dit vergelijk met de vijgenboom zegt, als hij al gezegd heeft dat hij terug zal komen. En als je dat gezien hebt, dan moet je van de vijgenboom iets leren. En wij hebben ook een vijgenboom in de tuin nu. In een grote pot, we moeten dat ding goed vocht geven en zo. En toch, het is toch een vijgenboom? Ja, ja, gelukkig. Ja, jij bent niet de enige die geen groene vingers heeft. Maar weet je wat zo mooi is? Dat ding dat begint uit te lopen. Ja. En ik weet dat de zomer nabij is nu. Ja. Dat weet je gewoon. Maar dat komt eraan. Hè? Die zomer die komt eraan. Dus dan weet u dat ook alvast. Dat gaat gebeuren. Maar hier wordt dat gezien of wordt dat door de Heer Jezus aangeduid. Wordt dat erbij gehaald, zeg maar, om aan te geven dat de zomer nabij is. Ja, welke zomer zou dat nou eigenlijk moeten zijn? Ja, dat heeft natuurlijk te maken met de nabijheid van het Koninkrijk der Hemelen. Dat is wat er aankomt. En wanneer komt dat? Op het moment dat Christus zich openbaart in deze wereld. Nou zie je, ik hoop dat het een beetje bij u valt. En dan hoop ik helemaal dat het op de goede plek terechtkomt. Maar dan zie je dus wel hoe belangrijk het is dat je dit soort dingen ook ziet in de context waarin het staat. Want dat wou ik zeggen, ik heb altijd geleerd dat de vijgenboom is Israël. En in 1948 is Israël teruggekeerd in het land. Nou, dan tellen we er nog een generatie bij op. Dat was dan volgens sommigen 40 jaar. Ja, zit je in 1988 en er is nog niks gebeurd. Maar ja, dat is toch ook geen manier van met de Bijbel omgaan? Dat is precies andersom. Dan ga je kijken van vijgenboom, oh ja, dat is het beeld van Israël. Oh, dus als Israël, als de takken van Israël al zacht worden, dan is de zomer nabij. Ja, maar de Heer Jezus heeft het hier niet eens over Israël. Hij heeft het over de vijgenboom als beeld van de dingen die gebeuren. En de dingen die hij beschrijft zijn de verwoesting van de tempel, de start en het einde van de grote verdrukking en daarop volgend zijn wederkomst, zijn openbaring als het teken in de hemel zal verschijnen, het teken van de Zoon des Mensen. En dan zal hij zijn engelen uitzenden en die zullen zijn uitverkoren verzamelen en ze zullen daar terechtkomen. En dan is de zomer nabij, daar spreekt dit teken van. Maar het is nabij. En daarom ook zo mooi dat ook in het boek Openbaring, dat het daarover gaat, het is nabij. De tijd is nabij. En die tijd is niet alleen nabij. Het is ook nog zo dat wat er in Openbaring beschreven staat, dat het ook nog spoedig moet geschieden. Het past allemaal in de profetische lijn. Nou, laten we nog weer even terugkeren naar Openbaring. Dat spoedig geschieden, hè? En daar staat ook steeds bij dat woordje moet. En dat woordje moet, dat duidt op het heilige moeten van God. Dus het kan niet anders dan dat het gaat zoals God wil dat het gaat. Wat moet, dat moet. Dus ook als het gaat over het boek Openbaring, dan staat er dus ook steeds bij wat weldra moet geschieden. Nou, dan hoef je er dus niet van uit te gaan dat wat er in het boek Openbaring staat, dat daar een kans is dat dat niet gebeurt. Nee, want het moet geschieden. En dat is iets dat loopt ook door het hele Nieuwe Testament heen. Er zijn zoveel dingen die moeten en moesten gebeuren. De Zoon des Mensen moet naar Jeruzalem gaan, daar staat datzelfde woord. En hij moet daar overgeleverd worden door de oudsten. En hij moet gedood worden. En hij zal ten derde dagen opstaan. Nou, dat staat er allemaal. Of Petrus, die zegt in Handelingen 3 over de Heer Jezus, hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting van alle dingen. Dat moest gebeuren. Hoezo dan? Ja, want dat staat in de Bijbel. Psalm 110 zegt, de Heere heeft gezegd tot mijn Heere, zet u aan mijn rechterhand, totdat ik alle vijanden onder uw voeten zal hebben gelegd. Maar hij moest aan de rechterhand, en dat duidt in de eerste plaats toch wel echt op zijn hemelvaart. En vervolgens duidt dat op zijn positie boven al wat is, die hij hoe dan ook heeft. Maar het moet allemaal gebeuren. En zo zegt dat boek Openbaring ook, dat er allerlei dingen moeten geschieden. In Openbaring 4 vers 1 begint dat al. Dan hoort Johannes de eerste stem als van een bazuin. En die luidt, kom hier en ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. Dat is het begin van het complete visioen. Dat visioen hebben we gezien, dat eindigt in 22 vers 5. En dan staat er in vers 6, deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. De Heere, de God van de heilige profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn dienstknechten te laten zien wat met spoed oftewel weldra, moet geschieden. Dus dat moet gewoon allemaal gebeuren. He, we kunnen er niet omheen. En vooral de wereld kan er niet omheen. En al die dingen die daar beschreven staan, en het is van tijd tot tijd, dat hebben we wel gezien, is het gewoon verschrikkelijk wat er staat. He, en wat ook de mensheid, ja, en dat is dan wel weer vooral de mensheid gecentreerd of gegroepeerd rondom Israël. Hè? Wat de mens allemaal mee moet maken. En soms willens en wetens. Hè? We hebben gezien dat er mensen zijn die ook het beest echt aanbidden. Hè, als hun God. Nou, waar gebeurt dat? Nou, dat zal gebeuren in Israël, in Jeruzalem. Namelijk op die heilige plaats. Ik denk dat er een tempel komt waar dat gebeuren gaat. Maar het moet gebeuren. En ja, de Heer Jezus zegt het ook van ja, deze dingen moeten gebeuren. Het is het einde nog niet, maar het moet wel gebeuren. Ja, nou, en dat gebeurt ook. In Openbaring 22, hè, daar wordt dat dus ja, min of meer afgesloten, hè, dat alles wat er gebeuren moet. Daar staan ook nog twee zaligsprekingen, vind ik ook zoiets moois. Er staan twee zaligsprekingen in. Je vindt er eentje in vers 7 en je vindt er eentje in vers 14. Nou, omdat we toch aan het eind van de Bijbel zitten, dit zijn ook de twee laatste keren dat er zaligsprekingen staan in de Bijbel. En als je naar het Nieuwe Testament kijkt, dan blijkt dat er in totaal 50 zaligsprekingen zijn, waarvan er 7 in het boek Openbaring staan. En de eerste die luidt, vers 7... Het tweede zinnetje in dat vers. Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt. En de tweede, dat is vers 14. Zalig zijn zij die zijn geboden doen. Nou, je kunt je wel afvragen, wie zouden dat nou dan zijn? Wie doen nou de geboden van de Heere? Hè? Israël, hè? Ja. Hoef je niet op te zoeken, hoor. Maar ik lees het even voor. De eerste keer dat er een zaligspreking in de Bijbel staat, dan staat er: Israël zal veilig wonen en alleen het oog van Jacob zal gericht zijn op een land van koren en nieuwe wijn. Ja, zijn hemel zal dauw laten neerdruppelen. En dan komt hij: welzalig bent u, Israël. Wie is zoals u? U bent een volk dat door de Heere verlost is. Hij is een schild en een hulp voor u. Hij is uw majesteitelijke zwaard. Daarom zullen uw vijanden zich geveinsd aan u onderwerpen en u zult hun hoogten betreden. Nou, Deuteronomium 33 vers 29 is dat. Daar vind je de eerste zaligspreking en de eerste zaligspreking in de Bijbel slaat op Israël. De eerste zaligsprekingen in het Nieuwe Testament slaan allemaal op Israël, in de bergreden, weet je wel. En zo eindigt het ook. Het eindigt met een zaligspreking voor de mensen die het woord, de woorden van de profetie van dit boek gehoorzamen. En zij die zijn geboden doen. Wat de Heer betreft, want ja, daar kunnen we ook niet omheen, hè. Als je ziet dat in dat stuk wat we gelezen hebben aan het begin van de avond, vers 6 tot en met 21, dan zie je dat de Heer daarin 3 keer erop wijst dat hij spoedig komt. He, dus hij zegt in vers 7, zie, ik kom spoedig. En hij zegt een stukje later in vers 12, daar zegt hij, zie, ik kom spoedig. En mijn loon is bij mij. En dan uiteindelijk, in vers 20, daar zegt hij, hij die van deze dingen getuigt, zegt, ja, ik kom spoedig. He, dus de Heere die komt spoedig. En Johannes, die zegt bij die laatste keer, en dat is een bede van Johannes in de richting van de Heer, hij zegt, ja, kom Heere Jezus. He, de Heer die heeft al 3 keer gezegd, ik kom spoedig. Maar Johannes die zegt van ja, kom Heer Jezus. En ja, hoezeer verlangt hij naar de komst van de Heer. Ja, weet je, natuurlijk, openbaring gaat niet over ons, maar wij hebben dat toch ook wel een beetje, hè? Of een beetje heel erg. Maar dat je soms denkt van, nou ja, jongens, zoals het in die wereld eraan toe gaat, hè, dat hoeft voor mij allemaal niet meer en hè, allemaal gedoe. En dan denk je van, ja, als de Heer nou terugkomt, dan ben je gewoon overal vanaf in één keer. Ja, dat klinkt wel heel erg levensmoe-achtig. Maar zo bedoel ik dat dan ook weer niet, hoor. Maar uiteindelijk is het natuurlijk wel zo. Hè? Kijk, die komst waar Johannes het over heeft, hè, dat is niet de manier waarop wij ernaar kijken. Maar ja, wij hebben aan de andere kant wel de vaste zekerheid vanuit de Bijbel dat wij met Christus zullen verschijnen in zijn heerlijkheid. Hè? En ja, ik denk wel dat dat te maken heeft met deze komst. Dat op een gegeven moment die hemel open gaat en dat het schepsel naar boven kijkt en dan zien ze de heerlijkheid van Christus. Die zien ze als het ware geprojecteerd in het lichaam van Christus. Daar zou je maar deel van uit mogen maken. Hè? Nou, en dat mag. Daar mogen wij deel van uitmaken. En ja, dat is die kant waar het naartoe opgaat. En dan, dan verschijnen wij, zegt Paulus in Colossenzen 3 vers 4, dan verschijnen wij met Christus in heerlijkheid. Hè? Dat is waar het naartoe gaat. Johannes die zegt het ook, ja, kom Heer Jezus. Laat het nu maar zover zijn. De Heer Jezus die beschrijft zichzelf hier ook nog. Hij zegt in vers 13 dat hij de Alpha en de Omega is, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Ja, eigenlijk staat hier gewoon drie keer hetzelfde. He, want daar komt het op neer. He. Alpha en Omega, begin en einde, eerste en laatste. Alpha en Omega, dat zijn twee letters van het Griekse alfabet. En de Alpha is de eerste en de Omega is de laatste. En Omega betekent grote O. Ter onderscheiding van Omicron. Nooit van gehoord. Maar dat betekent kleine O. Maar dat is ook een Griekse letter. Maar goed, de Heer Jezus is de Alpha en de Omega. Wij zouden zeggen de A en de Z. Begin en het eind. He? Dus de Alpha en de Omega. Dat is mega groot. Hij is begin en het einde, de eerste en de laatste. En ja, in die woorden, daar zit zo ontzettend veel in. He, want als we inderdaad even denken aan dat begin, Alpha, of eerste, dan... Ja, en dan denken we aan het moment dat de Heere hemelen en aarde schiep. En we leren uit de Bijbel dat hij dat deed door zijn woord. Dus je kunt je even afvragen, als je het dan toch over volgordes hebt. Hè, dan is de volgorde is God de Vader, vervolgens het woord en vervolgens de schepping. En dat woord, dat is Christus. En hij was er als eerste. De Vader is de bron, maar zodra de Vader spreekt, is daar het woord. Ja, en zo lees je aan de andere kant van het plan van God, lees je dat alle dingen aan de Zoon onderworpen worden, en dat als alles hem onderworpen is, dan onderwerpt hij zich aan de Vader, zodat God zal zijn alles in allen. En dan heb je de laatste, de Omega. Dus... De Heer Jezus die aan het begin en aan het einde staat, ja, die zegt dan hier drie keer, ik kom spoedig. En als je alleen al die omschrijvingen leest van de Heer die aan het begin en aan het einde staat, dan weet je eigenlijk ook meteen van, nou ja, dan komt het ook wel goed. He, want dan heeft de Heer, die heeft het in zijn hand. Dat is toch wel iets prachtigs. Waar ik ook nog heel even op wil wijzen... Dat is datgene wat er in vers 17 staat. Ik heb in het begin even iets gezegd over die boom des levens en over die rivier, weet je wel, die daar ook stroomt. Dan denk je al gauw aan water. En in vers 17, Openbaring 22 vers 17, daar staat de geest en de bruid zeggen kom. Nou, wie de geest is, dat weten we wel. Staat hier ook met een hoofdletter. Maar er staat ook bij de bruid. Nou, dat weten we ook. Hè? Want de engel die had al tegen Johannes gezegd van... Kom en ik zal u tonen wie de bruid is. Ik zal u de bruid, de vrouw van het lam laten zien. Zo staat er in hoofdstuk 21 vers 9. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem. Nou, dan weet je dat. Die komen hier ook weer naar voren. Maar ja, wat hier allemaal staat is natuurlijk afronding van het boek, hè? Dus dit speelt zich weer af, zeg maar, op het moment dat Johannes op Patmos is en hij dat hele gezicht te zien krijgt. De geest en de bruid zeggen kom, laat hij die het hoort zeggen kom en laat hij die dorst heeft komen en laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. Gratis. Hè? Zo hoort dat natuurlijk ook. Water des levens. Dat komen en die oproep om te komen, die vind je veel vaker in de Bijbel. Je kunt aan Jesaja, 55 denken. Hè? Dan staat er van, o alle dorstigen, kom tot de wateren, kom, koop, zonder geld. Dus je kunt kopen zonder geld. Dat is wat de Heere gaat aanbieden, wat de Heer gaat doen. Dat heeft te maken ja, met dat water, met datgene wat gegeven wordt als je dorst hebt. Water des levens. Zo staat hier. Als u nou even met mij meebladert naar het Johannesevangelie. Ik zeg nogmaals, dezelfde Johannes. Die schrijft in hoofdstuk 7. Die schrijft daar. In vers 37, en op de laatste, de grote dag van het feest, de laatste grote dag van het feest, dat feest waar het hier over gaat, dat is het Loofhuttenfeest. En dat Loofhuttenfeest, dat had inderdaad een laatste grote dag en dat was de achtste dag. En de achtste dag, u weet het getal 8, dat spreekt ook vaak van een nieuw begin. He? Dus het gaat over het Loofhuttenfeest. Loofhuttenfeest, dat is het laatste feest in de reeks van feesten die God aan Israël had gegeven. En dat Loofhuttenfeest, dat wijst op de tijd van het koninkrijk op aarde. En dat koninkrijk op aarde, ja, dat wordt uiteindelijk gevolgd door nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, een nieuw begin. En dan staat hier op de laatste grote dag van het feest, stond Jezus en hij riep, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken, wie in mij gelooft. Zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Of uit zijn buik. Als u dit zo leest, hè, dan, ik weet precies wat u dan leest hè, en hoe u dat dan snapt, dat weet ik gewoon precies. En misschien heb ik het ook wel helemaal mis hoor, dat kan ook best. Maar als je dit zo leest, dan zou je zeggen van nou, ik moet tot de Heer Jezus komen. En dan zullen de stromen van levend water uit mijn binnenste vloeien. Fout? Ja? Oh. Ja, maar dat staat er toch? Ja. Ja, dan zeggen broeders en zussen altijd niet in mijn Bijbel. Dat staat niet in mijn Bijbel. Nee, maar hè, dat is wel het idee wat je hier krijgt, hè? Er staat hier, wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En vooral dat zoals de schrift zegt, als je dat gaat nazoeken in de schrift, dan blijkt dat de schrift dat helemaal nergens zegt. Waar komt het nou vandaan dan? Nou, uit zijn, en u hoort al, ik zeg zijn met een hoofdletter, binnenste. Hè? En de Heer Jezus, die nodigt hier degenen die dorst hebben. Maar dat zijn ook meteen aan het begin van vers 38 de gelovigen. He, dus het is, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen. En de volgende actie is, laat hij drinken. En dan komt hij weer terug op de mens die dorst heeft, want dan zegt hij, die of wie in mij gelooft. Punt. En dan hoofdletter Z, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En nou staat er ook gelijk achteraan. Dit zei hij over de geest. Die zij die in hem geloven ontvangen zouden. Want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Dus die stromen van levend water uit het binnenste, dat is de geest. Ja, en ik heb toch niet de indruk dat als een gelovige tegenwoordig tot geloof komt, dat hij vervolgens een soort fontein is. Nou ja, dat kan tot op zekere hoogte, kan dat nog wel, maar een fontein notabene van de Heilige Geest. De geest des levens. Ik denk dat er wat dat betreft maar één is die dat kan zijn en dat is de Heere zelf. Er zijn ook best wel wat teksten in de Bijbel terug te vinden waarin duidelijk wordt dat de Heere inderdaad de gever is van het nieuwe leven en de gever is van de geest. Jesaja 44 kun je erover lezen, Ezechiël 36 kun je erover lezen. En dan staat er dat de Heere die geest geeft alsof het water is. En hij is de bron. De Heere is de bron van dat water. Laten we even terugkeren naar Openbaring 22. Opeens, dan blijkt door dat 17e vers, dan blijkt opeens dat boek Openbaring gewoon haast naadloos aansluit bij de boodschap van Johannes, het Johannes Evangelie bedoel ik dan. En daar gaat het over levend water, water des levens. Als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken, zegt de Heer Jezus. En net als dat hij ook zegt, als je honger hebt, kom dan tot mij en eet. En dat is uiteindelijk het water des levens en dat is de geest. Want daar sprak de Heer van en daar gaat het in feite hier ook over. De geest als bron van de geest. Wat uit de geest geboren wordt, is geest. Het zijn eigenlijk allemaal prachtige dingen die er zo staan. Als je die afsluiting zo leest, dan kom je daarvan onder de indruk. En dan denk ik ook terug aan al die avonden die we gehad hebben. En dat we zo met dat boek Openbaring bezig mochten zijn. En daarin konden lezen. Dan lees je dus ook dat het allemaal nabij is. Wij komen langzamerhand wel weer in de tijd dat het nabij komt. Dat het nabij is. Maar weet u, dat viel mij ook op. Toen zat ik zo te kijken van waar komt overal het woordje nabij voor in het Nieuwe Testament. En dan zie je dat Paulus dat ook gebruikt. Maar hij gebruikt het eigenlijk helemaal niet zo vaak. Zeker niet in de brieven die voor ons bestemd zijn. Gebruikt hij het eigenlijk maar één keertje. En dat is in Filippenzen 4 vers 5. En toen dacht ik van, wat is dat toch eigenlijk iets geweldigs. Overal, als het gaat om het profetische plan, lees je. De tijd is nabij, Koninkrijk der Hemelen is nabij, Hij is nabij. Weet je wel, het is nabij en dan slaat het ook weer op die zomer die nabij is. Het is allemaal nabij. Maar in Filippenzen 4 staat, de Heere is nabij. Zo mogen wij door het leven gaan. Wij kunnen ons druk maken, we kunnen ons zorgen maken. En als je niet uitkijkt, dan zou je haast nog een of ander een soort bange wezelgelovige gaan worden. Want er gebeuren zoveel dingen waarvan je denkt van, ach jongens, wat een ellende. Daar heb ik helemaal geen zin in, weet je wel. Was het nog maar zoals 10 jaar geleden, 5 jaar geleden of 2,5 jaar geleden. Wij hebben de vaste zekerheid dat de Heere ons nabij is. En als ik dan Johannes lees, die zegt van, ach, kom Heer Jezus. En dan zeggen wij eigenlijk van, dank Heer, dat u bij ons bent. Want dat is nu al zo. Hij is bij ons. Wij hebben een leven, dat leven wordt gekenmerkt door Christus. En dat is al super. En mocht het nog een zover komen dat we sterven. We hebben nou van de week natuurlijk twee keer iemand naar het graf gebracht. Broeder en een zuster. En dan denk je van maar goed. Het leven is mij Christus. Maar sterven, zegt Paulus, dat is winst. Dus dat is nog beter. En nu al kunnen we zeggen. Dan mogen we doen vanuit het geloof dat het ook waar is wat God zegt in zijn woord. Hij is nabij. In alles. Weet je wat het volgende is, wat Paulus dan schrijft? Dat weet u wel. Filippenzen 4 vers 5, dat eindigt met de Heere is nabij. En dan komt vers 6. Nee? Als ik het zeg, ja precies, dat is hem. Wees in geen ding bezorgd. En waarom niet? Omdat de Heere nabij is. He? Nou, en zo mogen wij door het leven gaan. En weet je, ik zeg wel, het lijkt net alsof dat allemaal helemaal gesneden koek is, ook voor mij, maar dat is ook weer niet zo hoor. Dus dat zijn dingen, daar moet je je wel soms van tijd tot tijd echt bewust bij bepalen. Voordat je helemaal gaat zitten tobben over allerlei zaken, moet je toch weer terug naar de basis en denken van ja, maar de Heer is er. En waarom zou ik bezorgd zijn? En dan hebben wij een geweldig vooruitzicht. Ja, en dat sluit min of meer aan bij wat Johannes zegt. Amen. Ja, kom Heere Jezus. Wij hebben een geweldig vooruitzicht, want wij mogen verschijnen met Christus in zijn heerlijkheid. Daar gaat het naartoe. En dan sluit Johannes het boek Openbaring af, profetisch boek. En dan zegt hij, de genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen. En daar stopt het. Tot zover, broeders en zusters. Zullen we de Heere danken? Ja, lieve Vader in de hemel, we willen u bedanken. Heer, dat het zo'n groot voorrecht is dat we u mogen kennen. Heer, dat we door uw woord bepaald zijn bij wie u bent. Heer, en ook wij, Heer, zijn tot het geloof gekomen. Heer, ook wij hebben de geest ontvangen als verzegeling. Heer, en wij weten daardoor dat we u toebehoren, dat we onlosmakelijk zijn verbonden in het ene lichaam waarvan uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, het hoofd is. En we danken u, Heer, dat u inderdaad nabij bent. Heer, dank u wel. Heer, dat we ons dat ook steeds weer mogen realiseren. Heer, en ook elkaar erop mogen wijzen als het nodig mocht zijn. Heer, want we leven in een wereld waarvan we kunnen zeggen, en dat wordt eigenlijk altijd wel gezegd, door alle tijden heen, een wereld die steeds verder van u afdwaalt. Maar heren, we krijgen ook wel de indruk dat de wereld niet alleen van u afdwaalt, maar ook bewust u vijandig wordt. Vijandig naar u toe wordt. En heren, we worden er ook steeds meer bij bepaald, zoals de gelovigen ook in de Bijbel. Heren, dat we als vreemdelingen en bijwoners hier ons verblijf hebben. En dank u wel, heren, dat in die situatie, heren, dat u erbij bent. Heren, ons helpt en leidt en bewaart op de weg die we gaan. En zo willen we u ook danken, heren, dat we een prachtig vooruitzicht hebben, een prachtige verwachting hebben van de toekomst. Heren, we weten dat er nog heel veel dingen gaan gebeuren hier op aarde en juist ook met uw volk en zeker ook met het gelovig overblijfsel van uw volk. Maar heren, we danken u ook dat u, heren, degene bent die kan zeggen dat hij de Alpha en de Omega is, het begin en het eind. De eerste en de laatste. Heren, dat bepaalt ons erbij dat het hoe dan ook goed komt. Het is niet alleen goed gekomen met ons, maar het komt ook goed met uw volk, met de volkeren en met deze schepping. Heren, we danken u daarvoor, Heer, dat we zo'n geweldige boodschap van hoop mogen vinden in uw woord. Dank u daarvoor. Dank, Heren, dat u ons zo ook deze avonden gegeven hebt. Heren, dat we ook de gelegenheid hadden, heren, om ze zoveel mogelijk te bezoeken. Dank u wel, Heer, dat u daardoor ook ons weer meer leert en meer geleerd hebt van wie u bent, van het plan dat u hebt, dat we ook steeds meer vastigheid mogen krijgen in ons geloof. En dank u wel, Heer, dat u ook voor ieder van ons afzonderlijk voor ons zorgt, Heer, en bij ons bent. Dank dat u met ons meegaat, ook straks als we weer uit elkaar gaan. En ook danken we u, heren, dat er nog heel veel gelegenheden zijn om elkaar wel weer te ontmoeten. Dank dat u boven alles met ons meegaat en bij ons bent. We danken u daarvoor, Heer, vanuit de rijkdom van uw genade. Amen.